Heeft God een geheim? Daar willen we vanmorgen erover nadenken. Nee. Ja. Dit plaatje hoort er niet bij. Een geheim. Ja en nee. Het is eigenlijk maar aan wie je het vraagt. Er staat een Bijbeltekst in Colossenzen. Hij wilde dat ze zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Hij wilde, dat is God. Hij wilde dat ze zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Die zij, dat zijn de gelovigen. En nou is natuurlijk de vraag, wat is nou het geheim? Maak ik jullie al een beetje nieuwsgierig? Dit is het geheim. Dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. En als je de NBG-vertaling leest, dan staat er... Dit is het geheimenis. Christus onder u. Je kunt ook vertalen met Christus in u. De hoop der heerlijkheid. We gaan samen een stukje lezen. Dat komt dus uit Colossenzen... 1 vers 24. Ik ben blij dat ik nu voor u lijden moet ondergaan. Dat zijn dus woorden van Paulus. Hij schreef dit toen hij in de gevangenis zat. Ik ben blij dat ik nu voor u lijden moet ondergaan, omdat ik op die manier in mijn lichaam iets mag voelen van de pijnen die Christus ter wille van zijn gemeente heeft geleden. God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen, door haar bekend te maken met de geweldige rijkdom van zijn woord. Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekendgemaakt aan hen die hem liefhebben en voor hem willen leven. Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Waar wij ook komen, vertellen we de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. We willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg. Christus onder u. Ja, wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Wat betekent dit? Het eerste geheim is, het eerste deel van het geheim, het is voor alle volken. Het is niet exclusief, zoals het in het eerste verbond was voor de Joden. Maar God heeft iets onthuld. Het is voor iedereen. God wil graag, hebben we net gelezen, dat iedereen, dat alle volken dat zullen horen. Iedereen mag deel krijgen aan de heerlijkheid van God. En wat moet je dan voorstellen met Christus onder u? Nou, dan zijn er verschillende christenen, kerken, die daar een accent op leggen. En dan denk ik bijvoorbeeld even aan de katholieke kerk, die heel sterk benadrukt dat als we de mis vieren, als de mis gevierd wordt, dat dan wordt er beleefd Christus onder u. Ook in de protestante kerk, hè, waar het avondmaal gevierd wordt, Christus is dan onder ons. De protestanten hebben op een gegeven moment heel sterk de nadruk gelegd. Nee, het is niet de mis. Als we het woord openen, dan is Christus onder ons. En toen kwam de Pinksterbeweging. En die ging benadrukken, ja, als de Heilige Geest, dan is Christus onder ons. Nou, daar kun je natuurlijk over gaan discussiëren. Ik denk dat er drie waarheden zijn. Natuurlijk, als wij samen het avondmaal vieren, is Christus onder ons. Als we het evangelie, als we het woord openen, is Christus onder ons. En dat gebeurt door de Heilige Geest. Er is altijd een gevaartje dat je het op een gegeven moment een beetje buiten je gaat projecteren. We moeten het niet buiten ons projecteren, want dan ben je eigenlijk met een stuk informatie bezig. Wat is dat nou eigenlijk belangrijk als je het allemaal zo precies op een rijtje weet? Het gaat er eigenlijk om, hoe beleef ik het? Hoe beleef ik dat Christus onder ons is? Hoe beleven we dat met elkaar? Het viel mij ook op toen ik dit stuk goed las, dat er ook niet staat, Jezus is onder ons. Dat staat er niet. Nee, Christus is onder ons. En Christus, dat betekent eigenlijk gezalfde. Dus het gaat erom dat zijn zalving, dat zijn aanraking, dat onder ons is. Dus niet iets leerstellers van als je dit doet of je doet dat, dan is Christus onder je. Dan moet je wel precies zo openen en precies zo sluiten. Hè? Nee, is zijn zalving, is zijn klimaat, is dat onder ons? De sfeer van de Heer Jezus, de sfeer van het Koninkrijk van God, beleven we dat? En dat kan dus wezen in een aanbidding. Hè? We hebben net een fijne aanbidding gehad waarin we, als het ware, ik zie die liederen vaak als een gebed. Heer, toon mij uw glorie. Dat is een gebed. Hè? Maar net, waar is je hart mee bezig? Je kunt dat dan op een gegeven moment zingen en dat je met heel andere dingen bezig bent. Maar liederen moeten we in wezen biddend zingen. Het gaat erom, Christus onder ons, over zijn klimaat, over zijn sfeer, over zijn liefde. En dat heeft dan weer een veranderende werking in ons, dat we het geduld van het Koninkrijk van God, dat we dat leren, dat we de verdraagzaamheid leren, dat we de kracht ervaren. Het zijn eigenlijk dingen, op een andere plek wordt het vrucht van de Heilige Geest genoemd, maar Christus onder u, het heeft dus een invulling nodig. En het zijn allemaal hele mooie dingen, maar het heeft tijd nodig om in ons te laten groeien. En tijd nodig om daarin met elkaar om te gaan. Dus als we in de gemeente zijn en in de communicatie, dan kan het wel eens wezen dat dat misloopt. Maar hebben we dan geduld met elkaar? Christus onder u. Christus in u. Dat is iets heel persoonlijks. En er staat erbij, het is de hoop op Gods heerlijkheid. Nou, dat is ook een prachtige gedachte van wat is de heerlijkheid van God? Wat is een heerlijkheid? De heerlijkheid, dat kan iets wezen dat een, bijvoorbeeld vroeger had je een heer, dus een adellijk iemand, die een landgoed had, een heerlijkheid. En op dat landgoed lagen privileges, lagen rechten. En zo is het eigenlijk in het Koninkrijk van God ook. God is een heer en zijn Koninkrijk is een heerlijkheid. Maar die heerlijkheid, die wil hij delen. Hij wil dat wij als het ware burgers worden van zijn heerlijkheid. Dus eventjes om het nog een beetje duidelijker te maken. Willem van Oranje, die kreeg zijn naam omdat hij een landgoed in Frankrijk had. Dat erfde hij op een gegeven moment. Oranje. We zijn er een poosje geleden zelfs geweest. Ik denk, nou zijn we in de buurt, nou wil ik dat ook eens zien. Oranje was een heerlijkheid. Die heerlijkheid die mocht eigen wetten uitgeven. Die heerlijkheid die had gewoon privileges. Op een gegeven moment was er in Frankrijk een geweldige geloofsvervolging naar de protestanten toe. En toen zag je dat heel veel mensen naar Oranje, het is maar een heel klein gebied, maar die vluchten daar naartoe, want de machtige koning van Frankrijk kon in Oranje mocht hij niks doen. En dat is een heerlijkheid. En zo is het met het Koninkrijk van God ook. God wil zijn heerlijkheid met ons delen. Dus hij nodigt als het ware uit aan de volken. Kom in mijn heerlijkheid. Dan mag je proeven van mijn privileges, van mijn wetten. En weet je, en daar heerst gewoon een ander klimaat. In die heerlijkheid van God. In dat gebied van God. Het is een onzichtbaar gebied. Maar we kunnen er allemaal in komen. Willen we worden zoals God heeft bedoeld, ja, dan heeft dat dus met die aanraking van Christus nodig. En dat lijkt allemaal bekende woorden, maar het heeft invulling nodig. Dit gedeelte waar we nu behandelen, dat las ik een keer voor op een vergadering. En toen liep die, dus ik had dat eigenlijk heel kort, had ik die gewoon in een paar woorden zo dit voorgelezen. En ook eigenlijk deze gedachten neergelegd. En toen ging de vergadering lopen. Want dan knik je allemaal ja, maar toen, die vergadering die verliep niet zo prettig. Dat werd, de sfeer was gewoon niet goed. Dat kun je wel eens op een vergadering hebben, dat dan de sfeer niet goed is. En toen moest ik daar, nu met dat ik dit maakte, moest ik daar weer aan denken. En ik denk, wat, je kunt dus een heel mooi gedeelte voorlezen. We zijn nu met deze stof bezig. Maar als we zo direct weer met elkaar te maken hebben, Christus in u, Christus onder u, dat vraagt dus een invulling. Hij is de hoop op Gods heerlijkheid. Dus Christus is de hoop op Gods heerlijkheid. En we hebben er net van gezongen, God is de heilige. En ik heb er van iemand gehoord, het begrip heilig, daar kun je zeggen dat is afgezonderd, maar je kunt ook zeggen God is de heilige, God is de andere. God is anders dan iedereen. God is de heilige, hij is anders dan alles wat er is. En kijk, en nou wil God ons als het ware meenemen. Hij zegt in, ik ben anders en ik wil jou ook anders maken. Want waarom zijn wij nou anders? Omdat we dat allemaal van elkaar gewend zijn. Wij zijn anders als God. Toen God de mens maakte, toen was die mens ook anders als nu. Toen Adam geschapen werd, was hij anders. Waarom was hij anders? Omdat hij heilig was. Hij kwam uit de heilige voort. Dus Adam was heilig. Maar toen weten we, dan krijg je de zondeval. En dan wordt hij weer anders. En nou wil God dat als het ware terugdraaien. Hij zegt, ik ben de Heer uw God, ik ben heilig. En ik wil dat jij heilig zult zijn. Dat jij verandert. Als Christus onder ons is. Als Christus in je is. Wie je ook bent, dan kun je anders worden. Dat is het geheim. Het geheim is, als Christus onder ons is, als Christus in mij is, dan kan hij mij veranderen. Ondanks de aanvallen van Satan. We hebben er vorige week een uitgebreide studie van Robin over gehoord. Over de overheden en over de machten en krachten. Want die willen dat wij in hun gebied blijven. En als je tot bekering komt, dan is de bedoeling dat God als het ware de cirkel die door de omstandigheden om je heen gelegd zijn, om die te doorbreken. Ik weet nog goed toen ik net tot bekering kwam, dat ik daarvoor beter voor vroeg. Wil je de cirkel? Want dat kan een cirkel van traditie wezen, het kan een cirkel van opvoeding wezen, het kan een cirkel wezen vanuit de kerk of vanuit de beweging waaruit je voortkomt. Vul allerlei dingen maar in. En God wil die cirkel doorbreken. Je mag anders worden, ondanks de aanvallen van Satan. Waarom doet hij het nou niet? Ja. Het is een geheim, het is een geheimenis. En hoe kun je dat ontdekken om ermee bezig te zijn? Een ander kan het je eigenlijk niet eens vertellen. Ja, je kunt elkaar een richting aangeven. Maar het is net als met studie. Het huiswerk zul je zelf moeten maken. Zelf moet je daarmee bezig zijn. God wil het bekendmaken aan hem, aan hen die hem liefhebben. En dan kun je de vraag stellen, is het nou alleen maar voor de gelovigen bestemd? Nee, want we hebben ook gelezen dat Paulus zegt, waar wij ook komen, we vertellen de mensen over Christus. We waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. We willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hen heeft gedaan. Het wordt dus aan iedereen verteld. Daar spande Paulus zich voor in. Evangelisatie is daarop gericht. Zending is daarop gericht. We willen graag aan iedereen vertellen. Maar wordt er ook gehoord? En wordt er geloofd? Dat is natuurlijk de tweede vraag. En dat is voor ons als gemeente en als gelovigen de uitdaging. Hoe kunnen we het geheim? En daar moeten we zelf mee bezig zijn, want ook wij hebben het nog niet afgerond. Hè? We moeten er zelf mee bezig zijn, maar hoe kunnen we dat ook uitdelen en hoe kunnen we dat overbrengen? Ik denk dat als woorden tekortschieten, dat dan het laten zien, dat dat de beste getuigenis is. Amen. Hè? Laat het dan maar zien dat Christus in je is, dat Christus onder ons is. Gaat dat makkelijk? Laten we kijken naar het leven van Paulus. Hij werd vervolgd en belasterd. Toen hij deze woorden schreef, zat hij in de gevangenis. Hij schrijft ergens in Korinthe, noemt hij een heel rijtje met ontberingen op, schipbreuk, dagen zonder voedsel, gestenigd is hij. En noem allerlei dingen op wat Paulus overkomen is. In dit stuk in Colossenzen heeft hij... Dan het tweede hoofdstuk begint met: ik heb een geweldige gebedstrijd, voer ik voor jullie. Dus hij had een gebedstrijd voor de gemeente. En toen ik zo over deze gedachte kwam, dus deze zin in mij. En wat hebben wij daarvoor over? Christus in mij. We willen graag dat Christus ook onder anderen komt. Dat Christus als het ware dat zijn koninkrijk uitgebreid wordt. Wat hebben wij daarvoor over? Waarom doet hij het nou toch niet? Ja. Ik denk toch dat ik naar boven moet kijken en wijzen. Ja. Jezus volgen is delen in zijn lijden. Wat hebben we ervoor over? Als wij zeggen ik wil Jezus volgen, dan is dat delen in zijn lijden. En delen, en dat is natuurlijk in elke situatie verschillend. In elk land is dat verschillend. In een land waar vervolging is, in Saoedi-Arabië, is dat iets heel anders als dat dat bij ons is. Hè? Maar er komt er wel op neer, wil je iets van jezelf overgeven, zodat God zichtbaar kan worden in ons voor anderen. Het is dus iets van jezelf overgeven, zodat God zichtbaar wordt in mij voor anderen. Dat is eigenlijk overgave en lijden. En dat kan dus, zoals ik al zei, overal verschillend zijn. Misschien is dat in onze welvaart, in onze wereld, is dat een stukje vrije tijd overgeven. Wil je een stukje vrije tijd overgeven? En het samen invullen van de gemeenteactiviteiten, dat kan een stukje... We moeten het met plezier doen natuurlijk. Maar het is in ieder geval wel iets willen overgeven. Hè? Wil ik iets overgeven? Wil ik iets doen? Zodat ook een ander tot het evangelie kan komen. En van de Heer Jezus wordt in Filippenzen dat mooie lied gesproken. Die, hoewel hij God was, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af. En hij kwam als dienaar. Jij zult doen moeten, Martijn, want er klopt iets niet met af. Ja. Nou, even kijken. Dan moet ik... Deze wil ik hebben. Christus in u. Een hoop op Gods heerlijkheid. Het is een geheim en het is iets waar we mee bezig moeten zijn. Het komt je niet aanwaaien. Het is iets waar moet je in je gebed mee bezig zijn. Daar moet je in je stille tijd mee bezig zijn. Daar moet je met elkaar mee bezig zijn. En waar kun je het aan zien? Nou, ik denk van een ontvankelijke houding. Dat er een nieuwsgierigheid is van... God, wat hebt u nu nog voor mij als beloften? Wat wilt u in mijn leven veranderen? Dus een ontvankelijke houding is nodig. Willen we meer beleven van Christus onder ons? Een ontvankelijke houding. Een dienende houding is belangrijk. En hoe gaan we met elkaar om? Want dan ga je dat... die sfeer, dat klimaat van het koninkrijk van God ervaren. En nog heb ik eigenlijk een heel mooi bericht. Maar God heeft ons oefenruimte gegeven. En die oefenruimte, die noemen we gemeente. En daar staat ook in de Bijbel. Want kijk, daar staan deze woorden. Want Paulus in Efeze 3 en 1 tot 10 behandelt hij precies dezezelfde stof. Maar dan zet hij er deze woorden nog achter. En dat vond ik zo leuk. opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en aan de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden. Naar het eeuwig voornemen dat hij in Christus Jezus, onze Heer, heeft uitgevoerd. God geeft de gemeente en dan mogen wij oefenen met elkaar. En opdat door middel van de gemeente, kijk, als wij leren om eens een keer een stap terug te doen, om elkaar te dienen. Dat mogen we in de gemeente leren en natuurlijk ook buiten de gemeente. Hè. Daar gaan wij aan de krachten en machten die ons in hun gebied willen trekken. Dus bijvoorbeeld in het gebied van egoïsme. Het gebied van eerst ik en nog een aantal keren ik. En dan misschien er een keer een ander. Hè. Dat is een heel andere sfeer. Als wij leren om elkaar te denken en elkaar te dienen, dan laten wij iets aan de geestelijke wereld zien. We laten iets aan elkaar zien en we laten iets in de geestelijke wereld zien. In de gemeente mogen wij dus oefenen. Nou, er zijn taken genoeg. En dat is eigenlijk alweer de buitenkant, hè, taken. Want het gaat ook om hoe gaan we met elkaar om. Ben ik direct op mijn teentjes getrapt? Of gaan we elkaar inleven in elkaars situatie? Het is een gedachte die God al had naar het eeuwige voornemen, staat er. En er zit ook nog, kijk, dat vind ik soms zo bijzonder van de Bijbel en van Paulus' woorden, dat ieder woord eigenlijk geladen is met gedachten. Het eeuwige voornemen. God had dit al, toen het nog geheim was in het Oude Testament, had God dit allemaal al in zijn gedachten. Ik zat eraan te denken, eigenlijk ook onder het zingen. Ik denk, wat is het toch bijzonder? Er was een wereld vol mensen en dan op een gegeven moment gaat God Israël uitverkiezen. Heel klein, ten opzichte van die massa. En je ziet het weer. Hoeveel gelovigen zijn er, wedergeboren gelovigen, hoeveel zijn er ten opzichte van die hele massa? En toch heeft God geloof in de potentie die hij in mensen gelegd heeft. God heeft geloof in dat wat hij in ons gelegd heeft. En hij zegt, laat nou maar Christus toe. Dan zul je zien wat er uit je groeien kan. Een gedeelte dat eindigt met woorden van Paulus. Dit is het werk wat ik doe en ik kan het alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg. Dus niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wat ik doe, ja, ik doe het niet in mijn eigen kracht. Nee, ik doe het omdat ik weet, Christus leeft in mij. Kijk, en dan heeft dat weer met die overgave te maken. Zoveel te meer wij ons overgeven aan God, zoveel te meer wij ons overgeven aan het Koninkrijk van God, ons openstellen van Heer, wilt u me helpen? Heer, wilt u het in me doen? Elke taak die je doet, elk contact wat je hebt, Heer, wilt u het in me doen? Dan komt daar ruimte en zoveel te meer kunnen we dan ook in zijn kracht doen. Nou, en dan, dit plaatje dit komt er automatisch achter, maar er zit een prachtige gedachte in. Als je naar Koninkrijk van God leeft, dan word je opgevoerd op die heilige berg, waar de lucht zuiver is, waar het water van daar smelt, het ijs zuiver is, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Christus onder u, dit is het geheim. Het is een stukje huiswerk waar iedereen elke dag zelf mee bezig moet gaan. Amen. Amen. De muzikanten dan graag naar voren en dan heb ik een lied. De Heer, uw God in uw midden, is machtig, is machtig.